God of miracles. Daar hebben we het over. Dit is ons thema. Dit is ons jaarthema. We hebben het over de God of miracles. Geloof je daarin?
Ja.
Geloof je dat God geneest?
Ja.
Of was dat iets wat God vroeger deed? Of geloof je dat hij het nu op dit moment... Op dit moment dus ook. Op het moment dat ik aan het praten ben. Of op het moment dat jij aan het zingen bent. Of op het moment dat je koffie aan het drinken bent samen. Dat God nog steeds kan genezen. God is niet afhankelijk van momenten. Onze focus soms wel. Maar we hebben het dit jaar over de God of Miracles. En ik geloof dat er veel gaat gebeuren. En dat is niet alleen omdat we dit thema hebben. Dat gebeurt iedere keer. Maar als wij focussen op wat God aan het doen is. Gaan we ontvangen wat hij aan het doen is. En ikzelf, vandaag ga ik het hebben over de miracle of healing. Want toen jij hoorde over de God of miracles, wie van jullie dacht toen als eerste eigenlijk aan genezing? Genezing. En dat snap ik ook. Zoals Seth al zei, weet je, de wereld is gebroken. Er zit zoveel gebrokenheid om ons heen of in ons, dat we genezing nodig hebben. En ik geloof dat het ook hetgeen is wat het meest... nodig is in mensenlevens, is genezing. Dus er staat een tekst in de Bijbel, dat staat er, beleid elkaar uw zonden en bid voor elkaar. En dan zou ik verwachten dat erachter zou staan, want dan ontvang je bevrijding. Maar dat staat er niet, er staat ontvang genezing. Want als wij onze zonden beleiden, hebben wij genezing nodig. Zonde is gevolg van onze gebrokenheid en die heeft genezing nodig. We hebben iedere dag genezing nodig. Maar ik vind het een heel frustrerend thema. Genezing. Ik vind het een heel frustrerend. Toen ik het thema kreeg van Annemiek, zei ik, nou, misschien dat Rian die kan doen, die is daar veel beter in. Maar ik weet nog, zelfs de vrijdag voor het Fijke overleed, zaten wij samen op kantoor te frustreren. Samen, kun je dat samen in geestelijk frustreren? Dat je zegt, maar hoe kan het nou? Hoe kan het dat het woord van God er vol mee is? Dat er staat dat overal waar Jezus kwam, genas hij iedereen. Nou, als dat geen geloof opwekt, dan weet ik niet wat je hier doet. Hij was overal waar hij kwam, genas hij iedereen. En mijn frustratie was, maar hij is nog steeds hier. Maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie het niet genoeg gebeuren. Afgelopen week waren we daarbij bij Teun aan het ziekenhuisbed om te bidden. En dan denken, wow, er zijn zoveel wonders in zijn leven gebeurd. Halleluja. Maar mijn frustratie is, maar niet genoeg, Heer. Want ik zie een jonge man vol potentie met pijn in zijn lijf. Ik denk, dat kan niet waar zijn. En dan bid ik vol frustratie. Kan God wel hebben, hoor. Ik heb zelfs in mijn eigen leven kerken kapot zien gaan over dit thema, wist je dat? Ja, dat is belachelijk. Maar gewoon over genezing scheuren kerken. Omdat ze het niet eens zijn over genezing. Omdat die frustratie, dat Satan daarmee gaat rennen en die gaat kerken scheuren. Omdat de ene groep zegt, als je niet geneest, dan heb je niet genoeg geloof. En de ander zegt, ik ga helemaal niet bij dit thema komen. Ik vind het te spannend, we hebben het er helemaal niet over. En kerken gaan gewoon kapot op dit thema. Ik vind het heel frustrerend. Maar wij gaan het erover hebben. En ik ga je nu al verklappen, ik heb niet alle antwoorden voor je. Het blijft frustrerend. Maar we moeten het hierover hebben. Want een wonder van genezing is onwijs belangrijk in ons geloof. Ik zal je zo even laten zien waarom. Maar het is belangrijk, het is reëel, het is pertinent. Dat betekent eigenlijk dat er een fundament in zit als het gaat over je redding. Als je niet gelooft in genezing, heb je een probleem met redding. Als je niet gelooft in genezing, heb je een probleem met redding. Het zijn niet mijn woorden, het zijn die van Jezus. Dat ga ik je laten zien. Het is... Om te geloven in genezing is een weg richting redding. Moet je opletten. Het staat in Markus 2. Heel bekend verhaal. Marcus 2, Jezus is aan het genezen. Dat doet hij steeds. Overal waar hij komt. Mensen die bouwen dingen om hem heen. Hele conferenties om hem heen. Omdat waar hij komt, daar is genezing. Iedereen geneest. En het is zo vol dat ze het niet meer in het huis kunnen. Je kent het verhaal vast wel. En dan zijn er 4 vrienden. En die gaan een gat maken in het dak van het huis om hun vriend naar beneden te laten. Omdat ze weten, daar waar Jezus is, is genezing. Ken je dat verhaal? En dan zegt hij dus tegen, bij het zien van hun geloof, vers 5, zei Jezus tegen de verlamden, dus niet tegen die vrienden, maar hij zag de geloof van die vrienden en hij zei tegen die verlamde man, hij zegt bij het zien van je geloof, bij hun geloof, zei hij, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er ligt een verlamde man en Jezus biedt hem redding. En dan komt religie om de hoek kijken. Oh, maar dit hoort niet zo. Dit is niet hoe het hoort, dit is niet hoe het kan. Er zijn allemaal fariseeërs daar. En dan staat er dit in vers 6. Er staat ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. Die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. Vers 8. Jezus had meteen door wat ze dachten. Dus hij zei, waarom denkt u zoiets? En dan zegt hij dit. En dit is even cruciaal. Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen, uw zonden worden u vergeven? Of sta op, pak uw bed op en loop. Bedenk eens even voor jezelf wat het antwoord is. Wat is makkelijker te zeggen? Mijn antwoord is, uw zonden zijn vergeven. Waarom? Dat kan niemand controleren. Niemand kan het controleren. Kun je tegen iedereen zeggen? Iedereen denkt, oh, glorie, glorie. Oh, wat fijn. Dankjewel, Robert. Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen? Uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed op en loop. En dan zegt hij dit, en daarom bedoel ik, dit is zo cruciaal als het hebben over redding. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta u, pak uw bed op en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed op en ging weg. En alle die dit zagen stonden verstelfd en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Maar Jezus, die zegt dus, ik zal je laten zien. Ik zal je bewijzen dat ik volmacht heb om zonde te genezen. Of zonde te vergeven. En wat doet hij? Hij geneest. Come on. Genezing is het bewijs dat Jezus nog steeds de volmacht heeft om mensen te redden. Daarom wil ik meer genezing zien. Niet alleen om lichamelijk prettig te hebben, want uiteindelijk gaan we allemaal dood. En dat is allemaal een bevrijding voor iedereen. Dus je kan wel blijven genezen, maar er komt een moment dat je de laatste adem uitblaast. En de Bijbel zegt dat is een bevrijding. Ik zie ernaar uit. Maar tot die tijd wil ik genezing zien. Wil ik bij iedereen genezing zien. En wil ik altijd genezing zien. Omdat ik, op het moment dat ik dat zie en zie gebeuren bij iemand, dat er geloof ontstaat en zegt, en als ik kan genezen, kan God mij ook redden. En dat is het grootste wonder van alles. Dus ik wil je aanwakkeren. Als jij zegt, oh genezing, ja ik vind het wel fijn, het hoort wel bij. En als iemand geneest, roep ik wel een keer halleluja. Maar het is pertinent voor je geloof. Het is belangrijk in ons geloof dat we blijven uitstrekken naar onze genezing en die van de mensen om ons heen. Hoe krachtig is het als iemand op jouw werk geneest, dat je kan zeggen, hey, dat was ik niet, dat was Jezus. Maar weet je wat nog veel vetter is? Hij kan ook redden. Hij kan je lichaam genezen, maar hij kan je ziel redden. Dat is veel belangrijker dan dat je nu even geen last meer hebt van je been of wat er ook. En dat is ook fijn, hè? Dat bagatelliseer ik niet. Maar redding, jongens. Genezing is bewijs voor redding. Dus ik vandaag spreek ik dus ook niet over om jullie alle antwoorden te geven of een systeem te geven van 3 stappen tot genezing. Die heb ik niet. Als je kijkt in de Bijbel en je gaat kijken naar de genezingen die Jezus deed, vind je geen patroon. Er staat zelfs een verhaal in dat hij modder pakte en op iemand zijn ogen deed. En volgens mij deed hij het alleen om een beetje ons in de war te gooien. Jongens, kom op. Ik kan zelfs modder gebruiken om iemand te genezen. Hij laat geen systeem zien, omdat er een geheimenis in zit in genezing. Is omdat het genezing niet een doel op zich is. Het is een heenwijzing naar het hart van Jezus. Die zegt, ik wil je genezen, maar bovenal, ik wil je redden. Ik wil je redden. We gaan vandaag kijken naar een verhaal in de Bijbel die ook bijzonder is. Ook zo'n bijzondere genezing. En dit is een van de enige genezingen die ik zelf kon vinden. waarin Jezus ogenschijnlijk niet actief op een persoon afstapt of reageert verbaal op de geloof of een vraag van iemand, wilt u mij genezen? Of dat hij aan iemand vraagt, wil je genezen worden? Maar deze vrouw die grijpt ernaar. En daar is dit plaatje eigenlijk van gemaakt. Van de bloedvloeiende vrouw die geheimzinnig meeging met de groep en greep naar de genezing in geloof. En ik wil jullie daar wat geheimenissen uit halen. Om nogmaals niet zozeer de stappen te geven naar genezing. Maar je aan te wakkeren in je geloof. En je net als deze vrouw frustrerend te laten worden. Dat je zegt, ik geloof in genezing zo sterk dat ik gefrustreerd raak omdat ik het niet zie. En blijf werken en blijf bouwen en blijf zoeken naar Gods hart. Om volledige genezing voor iedereen. Laten we samen lezen in Marcus. Voordat mijn stem het helemaal gaat begeven. Marcus 24, 5 vers 24 tot 34. En het begint met, hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem. En denk je van, waar gaat het over? Jezus, die komt net overkant van het meer. En dan landt hij met zijn boot. En er staan gelijk heel veel mensen. En dan komt een man naar hem toe, die heet Jairus. En die zegt, oh mijn meester. En is een man van de kerk. Is een rabbi, is een synagoge, belangrijke man. En die zegt tegen Jezus, Heer. Dus die weet, religieuze systemen die zijn fijn. Maar u brengt genezing. En mijn dochter is ziek en gaat sterven en ik heb uw hulp nodig. En Jezus die geeft hem niet eerst een preek of zegt, ja, maar wacht even jongen, je bent wel een synagoge, dat gaat niet goed. Hij zegt, nee, ik ga gelijk mee. En Jezus die gaat en die gaat met Jairus mee. En dat is waar wij hier in het verhaal stappen. Hij ging met hem mee. En een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Misschien alleen al omdat een farizeeër Jezus meevroeg. Dat gaf al heel wat reuring in die tijd. Oh, dit is gek. Een farizeeër op zijn knieën voor Jezus gaat. Oh, dit wordt spannend. Oh, ga mee, want Jezus gaat vast vertellen hoe het zit. En een hele menigte gaat mee, want die willen weten wat er gaat gebeuren. En het verdrong om hem heen. Dus je moet dat beeld voor je zien. Ik ben een beelddenker, heb je dat ook? Ik zie het voor je, ik zie Jezus lopen en ik zie hem gewoon met die discipelen eromheen. En als je de Chosen kijkt, dan heb je een beetje beeld daarvan, hoe dat er ongeveer uitzag. En die discipelen proberen een beetje weg te banen van, ga zo aan de kant mensen, weet je, Jezus heeft een missie, je moet die kant op en gewoon papai. En dat zou ik ook doen trouwens hoor. Ja, ik zou ook tegen die fariseeën zeggen, ga weg man, je bent te religieus. Dat is mijn hart. Jezus deed dat niet. En ze verdrongen zich om hem heen. Dan staat er in vers 25. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt. Door de behandelingen van allerlei artsen. Aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven. Zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. En dan kun je dit lezen. We kunnen ieder Bijbelverhaal lezen als een mooi verhaal. Maar ieder Bijbelverhaal heeft 4 lagen. En als je alleen maar blijft bij die eerste laag, namelijk wat je leest, haal je er bijna niks uit. Dan denk je, oh, mooi verhaal. Oh, Jezus is wel mooi, zeg. Maar de tweede laag is, maar wat zegt dit over mij? En de derde laag is, en wat zegt dit over de wereld? En de vierde laag is, en wat wil God bereiken? Ik ga niet al die lagen bespreken vandaag, maar je moet sowieso naar die tweede laag gaan. En wat zegt dit over mij? En de derde laag is, wat zegt dit over de wereld? En hier zegt het dat de wereld gebroken is. Wij zijn allemaal die bloedvloeiende vrouw. Misschien heb je een lichamelijke ziekte, maar we hebben allemaal gebrokenheid in ons. En 12, het getal 12 staat voor volheid, staat voor de stammen van Israël. Dat gaat eigenlijk over de maatschappij, over iedereen. Iedereen is deze bloedvloeiende vrouw. De wereld is deze bloedvloeiende vrouw. Die soms niet eens weet waar genezing is, maar ze hebben ervan gehoord. En ze willen erheen, want ze hebben alles geprobeerd in deze wereld. En niks heeft gewerkt. Sterker nog, ik ben al mijn geld kwijt en ik ben nog zieker dan ooit. Ik heb reiki geprobeerd, ik heb voodoo geprobeerd, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb nicotinepleisters geprobeerd, ik heb alles geprobeerd. En het kost me alleen maar geld en ik ben er niet af. Dit is wie wij zijn. Dit is de wereld die worstelt. En die zegt, ik zoek naar genezing. Ik wil beter zijn. Ik wil heel zijn. Ik wil genezen zijn. Maar ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ze had zoveel ellende doorgemaakt. Want ze was niet alleen ziek. Ze was ook eenzaam. Kom ik straks nog wel op. Vers 27 staat dit. Ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. Zie je dat ze hier niet zegt genezen? Ze zegt gered. Genezing volgt. Maar ze zegt, ik heb redding nodig. En als ik Jezus alleen maar aanraak aan zijn kleed, dan zal ik gered worden. Ook gered van mijn ziekte. En meteen, vers 29, ik hou van dit soort deel, ik hou van dit soort woorden. En frustreer me ook. En meteen, als ik voor mensen bid, dan vraag ik heel vaak, en wat voel je al wat? Nee, maar misschien komt het van de week. Nou, misschien wel. Maar ik geloof in nu. Als het hier staat, en meteen hield het bloed op te vloeien. En merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. En ik zeg niet dat als het niet meteen gebeurt, dat het niet gebeurt. Het zegt alleen iets over mijn ongeduld. Meteen hield het bloed op te vloeien. En merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en hij vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerling zei tegen hem, u ziet toch de hele menigte zich om u verdringt en dan vraagt u wie heeft mij aangeraakt? Wat een gekke vraag. Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. En toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Uw geloof heeft u gered. Wees genezen. Wees genezen. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ik zie het voor me dat die menigte is en er loopt een vrouw schuchter tussen de menigte. En waarom is ze schuchter? Is omdat ze 12 jaar al aan het vloeien was van bloed. En dat alleen al is verrot. Nee, don't go there. Ze is zwak. Als je bloed verliest, word je zwak. Je lijf wordt zwak. Je hebt geen energie meer. Je hebt geen puff meer. En dit is al 12 jaar lang aan de gang. Dus los van haar fysieke gestel is ze klaar ermee. Het kostte haar alles en niemand kan haar helpen. En je ziet een gebroken vrouw zie je tussen de menigte doorgaan. Maar er is nog iets anders wat meespeelt. En dat is de zwaarte van religie die hierop drukt. Waarom? Zij was onrein. Door de wet van Mozes was zij onrein verklaard. En omdat ze onrein was, mocht ze eigenlijk niet buiten zijn. En omdat ze onrein was, mocht niemand haar aanraken. En ze moest dat ook nog vertellen. Moet je voorstellen dat je dus door de straten zou lopen en je zegt, onrein, ik ben onrein, blijf bij me vandaan, ik ben onrein. Ik ben onrein, ik kan hier helemaal niks aan doen. Ik heb een ziekte, ik kan er niks aan doen, maar ik ben onrein. Je mag niet bij me in de buurt komen, want ik ben onrein. Je mag me niet lief hebben, want ik ben onrein. En als jij mij aanraakt, word jij onrein. En dan mag je niet meer in de tempel in, en dan mag je God niet meer zoeken, en dan mag je helemaal niks meer. En ik mag dat ook niet, want ik ben onrein. En die frustratie van haar is iets wat ik gewoon voel van binnen. Maar haar honger naar genezing was groter dan dat. Haar verlangen naar redding was groter dan de frustratie die ze had. En ze riskeerde alles. En ze dacht, weet je, ik doe het stiekem. Want als ik het stiekem doe, dan heeft niemand het door. En Jezus zei, we doen hier niks stiekem. En hij riep haar tevoorschijn. Moet je je voorstellen, daarom staat er ook dat ze trillend en bevend kwam. Want ze zou de zwaarte van de religie, van de religieuze leiders op haar dak krijgen. Want ze had daar niet mogen zijn en ze had er niet aan mogen raken. En ze deed alles verkeerd wat in de Joodse wet stond. Als je dat wil lezen, ik heb nu geen tijd voor om dat te lezen, lees het maar in Leviticus 15 vers 25, wat de wet voorschreef als je onrein was. Als je dus langer vloeide, bloed vloeide, dan je ongesteld zijn. Als je ongesteld was, was je onrein, maar als je daarna, maar was je helemaal onrein. Maar het verlangen van deze vrouw, en dat ze had van Jezus gehoord. Ze had over Jezus gehoord. Misschien had ze gehoord dat iedereen die bij Jezus kwam genas. Of misschien had ze wel gehoord dat zelfs de verlamde en de melaatse, dat hij ze aanraakte. Deze vrouw had waarschijnlijk 12 jaar lang al geen aanraking gehad. Uit zelfbescherming en uit bescherming van de mensen om haar heen. Want als ze hun aanraakten, werden zij onrein. Dus het is een maatschappelijk probleem. Er is isolatie, er is pijn, er is ellende. En weet je, dat is ook wat in deze wereld gebeurt. Satan probeert ons te isoleren, zodat hij ons kan aanvallen. Satan probeert ons te overtuigen dat we onrein zijn en dat we dus niet in de aanwezigheid van God en van anderen mogen zijn, zodat hij ons kan aanvallen, kapot kan maken, dat ons geloof in Jezus afneemt. Daarom vind ik het des te bijzonder dat deze vrouw, ondanks die 12 jaar, ondanks die frustratie, ondanks die isolatie, dat ze ervoor kiest om die menigte in te stappen. Ze wacht niet tot Jezus alleen is. Ze zoekt niet het momentje uit waarin ze denkt, oh, als ik nu rustig aankom lopen en van ver te roepen, Jezus, ik ben onrein, genees mij. Ze gaat overal doorheen. Ze gaat door isolatie heen. Ze gaat door de religiositeit heen. Ze gaat door de menigte heen. En Jezus roept dat tevoorschijn en zegt, wie heeft dit gedaan? En de discipelen, dat zou ik ook doen. Dan zeggen, kom op, Heer. Ik kijk nou om u heen. Iedereen raakt u aan. Maar er is een verschil, zegt Jezus. Er is een verschil hoe mensen mij aanraken. Mensen raken mij nu aan omdat ze me fijn vinden of bijzonder. Of dat ze me wijs vinden. Of dat ze me raar vinden. Of dat ze willen kijken wat er met Jairus gebeurt. Of misschien wel omdat er zoveel discipelen omheen gaan. Hij zegt, maar er is iemand die mij aangeraakt heeft met een verwachting. Er is iemand die een verlangen had, een diep verlangen om gered te worden. En ik voelde de kracht van mij uitgaan. De eerste vraag die ik mezelf stelde is, als ik in die menigte was en ik had Jezus aangeraakt, had hij dat gevoeld? Raak ik Jezus aan met verwachting? Loop ik met Jezus mee met verwachting dat ik genezen zal worden, dat er mensen om me heen genezen zullen worden, dat als iemand onrein roept, dat ik zeg, oh Jezus, ik moet die kant op, daar is iemand onrein. Hoe raak jij Jezus aan? Misschien ben je wel geïsoleerd. Misschien zit je wel helemaal alleen. Misschien is er wel zonde in je leven, net als deze vrouw. Waar je misschien niks aan kan doen, waardoor je alleen en eenzaam en afgewezen voelt. En Jezus zegt, raak mij aan. En je zult niet alleen genezen, je zult gered worden. Ze had gehoord over Jezus. Zo'n klein zinnetje. Met zo'n intense impact. Ze had gehoord over Jezus. En ik denk dan gelijk, maar wat heeft ze gehoord dan? Wat zou ze gehoord hebben? Ik heb een idee. Anders stond ik hier niet. Ik heb wat ideeën. Ik heb daarom ook een gebedskleed geleend van Cindy. Zij is de enige van, ik weet dat ze die heeft. Hè, Zin? En misschien doe ik het verkeerd hoor. Dus vergeef me als ik het verkeerd doe. Maar kennen jullie dit? Hebben jullie dit eens gezien? Wie is wel eens in Israël geweest? Dit is een talit, dit is een gebedskleed. Vind je het leuk om een beetje Bible nerdy te worden eventjes? Ja, ik ben een Bible nerd. Dus dit was iets wat de Joden droegen. En er staat nog steeds. En dat deed ze op verschillende manieren. Dit was één manier waarop ze dit droegen. En dit is een gebedskleed. Maar er staat hier in de tekst dat zij dacht, als ik alleen maar zijn kleed kan aanraken, zal ik gered worden. Weet je dat nog? Oké, dat woord kleed, rand van zijn kleed, dat is het woord kanaf. Dat is een Hebreeuws woord. Kanaf. En kanaf heeft meerdere betekenissen. En het was iets heel bijzonders. Want er is namelijk een gebod en die gaan we zo even lezen. Zal ik je even laten zien waar het staat. Laat het gelijk even lezen. Het staat in Numeri. In Numeri 15 vers 38. Daar zegt de Heer tegen Mozes. Zeg tegen de Israëlieten. dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren, kanaf, kwastjes moeten bevestigen, waarin een blauw-purperen draad is verwekt. Bij het zien van de kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de Heer, zodat jullie dit naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerte van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de Heer, jullie God, die uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de Heer, jullie God. Dat was een gebod die hij had gegeven. Dus wat deden ze? Ze deden aan hun klederen, onderaan aan hun kleden, aan hun onderkleed. Maar ik vond het niet zo sexy om dat hier in zo'n onderkleed te staan. Jurken staan mij denk ik wel goed, denk ik. Maar aan de onderkleed, aan de zoom, daar hadden ze ook kwastjes. Dat zag je net, dat zie je op deze foto. Dan zie je de kwastjes die aan ze. Maar ze hadden ook vaak zo'n kleed om, of ze deden hem over hun hoofd heen. Dit noemen ze dan een gebedskleed. En wat ze dan vaak deden, was deze kwastjes, die wikkelden ze dan om hun vingers heen. En het is zoiets moois. Dan zeiden eigenlijk, is de geboden van de Heer, de weg van de Heer, het woord van de Heer, dat leidt mij, dat zit mijn handen omwikkeld. En op het moment dat zij iets moesten doen, iets moesten groeten of iets moesten pakken, dan moesten ze actief dus eigenlijk een soort van God loskomen om te doen wat de wereld nodig had. En elke keer gingen ze weer terug. En zo hadden ze van die kwastjes aan hun zoom van hun klederen, om te helpen herinneren wie God was en wat hij voor hun gedaan had, om hun geboden te blijven volgen. En dit staat voor de aanwezigheid van God. Dus als Joden dit omdoen, de gebedskleed, dan is het eigenlijk een soort van de aanwezigheid van God, doen ze aan. De Bijbel spreekt ook over Christus aandoen, de nieuwe mens aandoen. En dat staat eigenlijk dit symbool voor. Voor de goede orde, er zit niks magisch in dit kleed. Of in de kwastjes. Het zit hem in wat je gelooft. En zij geloofden, er gebeurt iets. De aanwezigheid van God is als ik dit doe. En ze hadden dus die ook in hun kwastjes en Jezus dus ook. En aan de hoeken van de kleden, zoals je hier ook ziet, werden er kwastjes gedaan. En die staan voor de aanwezigheid van God op verschillende manieren. Op vier verschillende manieren staan deze kwastjes voor de aanwezigheid van God. En je kan het niet zien vanaf een afstand, maar je moet maar eens een keer googlen hoe dat eruit ziet. En de eerste is dit. De aanwezigheid van God door het woord van God. Want er zitten 5 knopen in. En die 5 knopen staan voor de 5 boeken van de Torah. Het woord van God. Gods aanwezigheid door zijn woord. En de tweede van die kwastjes waarin de aanwezigheid van God symbool werd of zichtbaar werd, is de naam van God. Want tussen iedere knoop is er een tussenruimte voor de 4 letters van Gods naam. Jod, He, Wa, He, Yahweh. De derde manier waarin Gods aanwezigheid zichtbaar werd door deze kwastjes was de way of God, de manier van God, de weg van God. Want iedere kwastje werd gewoven of omwikkeld eigenlijk met 613 windingen. 613. Er waren 613 regels die ze moesten volgen om op de weg van God te blijven. Dus ze zeiden, het is niet alleen het woord van God die zijn aanwezigheid brengt. Het is niet alleen de naam van God die zijn aanwezigheid geeft. Het is ook de manier van God die de aanwezigheid geeft. En de vierde manier zijn deze draden aan het einde. Dat zijn er 8. Want de vierde manier waarin Gods aanwezigheid liet zien was door de genade van God. Want 8 staat voor een nieuw begin. 8 staat voor een tweede kans. Dus aan het einde van de kwast was Gods genade. En die 4 dingen geloofden zij, dit was, en geloven wij, dat dit geeft de aanwezigheid van God. Dus als je dit droeg, of het nou om je kleed ging of aan je kleden, dan droeg je de aanwezigheid van God met je mee. En was je daar actief mee bezig. En deze vrouw, die wist, die had geleerd, die had gehoord over deze kwasten. Ze was Joods, iedereen wist dat. Maar dat was iets heel bijzonders, want als een priester, als hij ging bidden, dan deed hij vaak zijn sjaal zo af. En dan, wat hij dan deed is, dan pakte hij een hoek vast zo en dan ging hij zo bidden voor het volk. Omdat het woord kanaf niet alleen betekent rand of zoom of uiteinde, maar het betekent ook vleugel. En de Joden wisten, dat de Messias, dat er een profetie over was. Dat er namelijk genezing is in zijn vleugel. Er is genezing als de Messias komt en de aanwezigheid van God met zich meeneemt en je raakt hem aan, dan zul je gered worden. Dus deze vrouw had niet alleen gehoord over een bijzondere man die genas. Toen zij over hem hoorde, zei ze, dit kan niet anders. Dit is de Messias. Dit is de redder. Dit is de redder van mij, dit is de redder van mijn volk. Daarom zei ze ook, oh, als ik alleen maar zijn vleugel kan aanraken, dan zal ik gered worden. Want ik heb redding nodig. En Jezus zei, oh vrouw, omdat jij geloofde. En omdat je geloof in mijn aanwezigheid, dat ik de Messias ben, dat ik de redder ben. Dat jij daar doorheen durfde te breken door je ongemak, door je religie, door de pijn om je heen, door je isolatie. Dat je mij belangrijker vond dan wat er in jouw leven gebeurde. Oh, daarom ben je gered. En je bent ook genezen. Ga maar naar huis. Je leven is veranderd. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Omdat je de aanwezigheid van God hebt geloofd en hebt vastgepakt. Tot zoveel de Bijbel nerdy stuff. Ik kan hier zo blij van worden. Ik kan hier zo gelukkig van worden. Weet je wat, wij zijn soms zo op zoek naar de effecten van Gods aanwezigheid. De gevolgen van Gods aanwezigheid. Dat we gewoon vergeten dat het gaat om zijn aanwezigheid. Dat het gaat om wie God is. En dat wij alleen maar in geloof hoeven vast te pakken wat hij beloofd heeft. Dat we alleen maar hoeven vast te pakken wie hij is in zijn woord. Wie hij is in zijn naam. De manier waarop God ons laat leven, dat we daar vol geloof in blijven staan. En dat we vol blijven staan op de genade van God, dat wij elke keer weer een nieuwe kans mogen hebben. En misschien ben je hier vandaag voor het eerst. En misschien hoor je voor het eerst dat een God van genade is en niet een God van straf. Dan is vandaag de dag van jouw redding. Want er is geen enkele reden, als er ergens een reden was geweest dat wij van afstand van God hadden moeten blijven staan, dat we niet hadden mogen komen, dan was het wel deze vrouw. En Jezus heeft daar niks over gezegd. Die zegt, jouw geloof heeft je genezen. Hij heeft niet aangesproken dat het niet hoorde. Hij heeft niet gezegd dat het verkeerde tijd is. Hij heeft niet gezegd, wil voortaan, roep maar even bij je en doe het even geheim. Dan, hè? Al die mensen die het nu gezien hebben. Jezus is hier en die roept jou op dit moment om hem aan te raken. Om zijn aanwezigheid vast te pakken, dwars door je ziekte heen, dwars door je eenzaamheid heen, dwars door je pijn en isolatie heen, dwars door je afwijzing heen. En misschien voel je jezelf door God afgewezen. Dan is vandaag de dag om daar doorheen te breken en vol te grijpen wat God heeft klaar liggen voor jou en voor deze wereld. Ik vraag wie wil gaan staan als we samen afsluiten. En natuurlijk gaan we straks bidden. Het kan niet anders dan dat we gaan bidden. Maar het is niet anders dan iedere zondag. Het is niet zo dat een speciale genezing stroomt als we het hebben over genezing. De aanwezigheid van God is hier. God zelf is op dit moment hier. Of je het voelt of niet, dat maakt niet uit. Misschien kunnen we wel een voorbeeld nemen aan onze Joodse vrienden die geloofden dat het alleen al was omdat er een kwast aan onze kleed waren, was Gods aanwezigheid hier. Maar Gods aanwezigheid is hier. Zijn woord is hier. Zijn naam is hier. Zijn weg is hier. En zijn genade is hier. En voor ieder die dat nodig heeft, wil ik tegen je zeggen, grijp ernaar. Stap door de sociale dingen heen die je misschien nu voelt. Of wat hoort of wat niet hoort. Weet je, als jij genezing wil, dan kom je gewoon naar voren. En dan heb ik het niet alleen over lichamelijke genezing. Maar misschien ben je emotioneel gebroken. Misschien ben je gebroken in je ziel. Misschien ben je afgewezen door mensen. Misschien ben je afgewezen door je ouders of door God of door jezelf. Ik weet het niet. Afwijzing kent zoveel vormen, maar het is een gebrokenheid waar we genezing voor nodig hebben. Misschien is er een zonde in jouw leven die voedt als een 12-jarige bloeding. En dan zegt het woord van God, kom, beleid je zonde, ontvang genezing. Laat je trots niet in de weg staan. Laat wat mensen vinden in de menigte niet in de weg staan. Oh, en bovenal laat religie niet in de weg staan. Maar als je gelooft, als je nu iets in je binnenste voelt, als Gods geest op dit moment aan het werk is, dan is nu de tijd om erop te handelen. En het woord van Jood voor nu is nu. Niet ongemakkelijk van. Jullie misschien wel. Maar ik weet dat God aan het werk is. Ik weet dat God voornamelijk aan het werk is door wat we vinden. Dat we een afstand hebben of dat we het lastig vinden om naar voren te komen voor wat anderen denken. Of misschien ook dit. Oh ja, dat God Teun geneest of zo, daar heb ik geloof voor. Maar ik heb maar een... En we verkleinen onze vraag omdat we iemand zien met een grotere nood. God heeft nooit onderscheid gemaakt in nood. Maar misschien moeten wij als Westerse Hollanders eens breken met onze wat hoort eigenlijk te zijn. En wat vinden andere mensen er wel niet van. Weet je, ik denk echt oprecht... een van de grootste barrières voor doorbraak en genezing en opwekking in dit land mensenvrees is. Dat we bang zijn wat de maatschappij vindt. Dat we bang zijn wat onze collega's vinden. Dat we soms zelfs bang zijn wat onze connectleider er niet van vindt. Of hoe lang we er al mee aan het worstelen zijn of wat dan ook. Jongens, alsjeblieft, laten we echt worden met elkaar. Laten we eerlijk worden over onze gebrokenheid en onze hulp die we nodig hebben. Want dat hebben we allemaal. Dat hebben we allemaal. God is zo genadig dat hij dat nooit beperkt. Gelukkig naar één moment. Gods aanwezigheid kun je met je meenemen. Kun je ieder moment van de dag kun je opzoeken. Maar er zit hier een speciale zalving op. En Rian die zei het vorige week ook. Want er is iets in gehoorzaamheid naar een oproep. En dat heeft niks met ons te maken. Dat heeft alles te maken met geloof. Jezus zei tegen die vrouw niet je religieuze correctheid heeft u gered en genezen. Of je goed gebed heeft je gered en genezen. Of je perfecte wandel heeft je gered en je genezen. Of hoe actief je bent in je teams. Of hoe vaak je op de connectgroep komt. Of hoeveel mensen je tot Jezus hebt gebracht. Hij zegt je geloof. Je geloof heeft je genezen. We gaan zo meteen een lied zingen. Waymaker. Halleluja. En het raakte me, want dat begint met God is here. God is here. Zijn aanwezigheid is hier. En wat we gaan doen is voor degenen die hier vooraan staan, doe ik een stap naar voren, want er komen meer mensen bij. We gaan namelijk Waymaker zingen. En dan wil ik je uitdagen, prikkelen om gewoon mee te zingen en alert te worden op de aanwezigheid van God. En dan bedoel ik niet alert hier, maar ik bedoel alert hier. God is aan het werk. Hij is hier. Stem op hem af. Ontvang. En dan gaan we zo meteen. Als je ondertussen, als we aan het zingen zijn en je ervaart dat God aan het bewegen is, alsjeblieft, laat het niet gaan. Stap in gehoorzaamheid uit. God wil je iets geven. Het leidersteam hebben we heel vaak hebben we gebed en dan zeggen we voelen dat God meer wil geven, maar dat wij het soms niet willen hebben. En ik wil niet straks in de hemel komen en zeggen, oh, ik had zoveel willen geven in leven, maar ze wilden het niet hebben. Jongens, wij gaan daar niet oké mee, oké? Alsjeblieft, als je ervaart dat God aan het werk is, kom naar voren. Reageer in gehoorzaamheid naar God, niet naar mij, maar naar God. En dan straks gaan we voor je bidden. Weet ik nog niet hoe, dat zien we zo af. We gaan eerst gewoon Gods aanwezigheid ervaren, bij hem zijn, in dit lied. Amen.